We zitten in het thema revival. En het is een thema die we doen tot Pasen. En ik vind het wel vet. Vorige week is Fijk begonnen met het thema. Klink ik een beetje hol of niet? Of ligt het mee? Heb je het gevoel dat ik in een kathedraal zit? Ja, mooi hè? Dat is, open hemel. Het galmt. Fijk is vorige week begonnen met het thema revival. En hij is... Er is al een opwekking in Feiko aan de hand. Want die begon zelfs met 4 punten. Met allemaal dezelfde letter. Nou, dat is echt geweldig. Als je terugluistert, moet je echt doen. Dan legt hij een onwijs goede basis voor revival. En revival is het Engelse woord voor opwekking. En dat betekent eigenlijk is dat je iets opnieuw tot leven wekt. Dus iets was levend, is het niet meer. En revival brengt het opnieuw tot leven. En dat is ook een geestelijk woord. Dat komt ontzettend vaak terug in de kerkgeschiedenis. Er zijn hele boeken over geschreven, over opwekkingen, over revivals. In niet alleen in mensen persoonlijk, daar begon het vaak, maar juist in hele steden, landen. Ongelooflijk. Het begon klein en het ging als een olievlek. Ging het uit. En mensen die werden aangeraakt. Er gebeurde iets bijzonders. Het was niet te ontkennen dat er een opwekking bezig was. Want als iets dood is en daarna levend, zie je het verschil. Ja toch? Daar twijfel je niet. Maar dan zie je echt het verschil. Wij geloven dat God opwekking wil geven. Revival wil geven in Nederland. In de Achterhoek. In Doetinchem. In gezinnen, in jouw leven. Dat waar wij geestelijk dood zijn, hij opnieuw tot leven wil wekken. En Fijk legde vorige week een geweldige basis met de 4 H's. Die weet het nog, 4 H's. Honger. Heiligheid. Heilige Geest. Holistisch. Dat was de laatste. Dat zijn de 4, toch? Ja. Dus honger. Heiligheid, Heilige Geest en holistisch. En hij zei, weet je, holistisch betekent eigenlijk in zijn geheel. Oftewel, deze dingen staan niet los van elkaar. Honger en heiligheid, die gaan samen. Heilige Geest zorgt voor honger. Hebben we gisteren gemerkt in de Alfa-dag. Heilige Geest zorgt voor honger. Heilige Geest wekt je op en helpt je om God te zoeken. En maakt een honger in je los. En een Heilige Geest helpt je om heilig te leven. Heilig betekent alleen apart gezet. Dat betekent niet volmaakt. Dat is vaak het beeld wat we hebben. Heilige mensen zijn volmaakte mensen. Nee, die zijn hier geen volmaakte mensen. Er was maar één mens volmaakt. En dat was Jezus. En de rest van ons streven naar heiligheid. Maar heiligheid betekent alleen dat we onszelf apart zetten. Dat we zeggen, mijn leven is niet meer voor mij. Maar Jezus heeft mij vrijgekocht en tot leven gewekt. En daarvoor leef ik voor hem. Dat is heiligheid. En dat brengt ons bij revival. En revival zie ik beelden van stadions vol met mensen. En als je het googelt, of YouTube, dat is ook een werkwoord, YouTube. Als je het YouTube, dan zie je stadions vol met mensen. Dan zie je honderdduizenden mensen ineens een beweging maken. Massale bekeringen, mensen op hun knieën die zeiden, oh Heer, mijn leven was zo, maar nu ik u ontmoet heb, draai ik me om. Dat is wat bekering betekent. Dat betekent dat ik deze weg aan het wandelen ben en er is iets wat op je pad komt. En dat iets is in dit geval Jezus, een woord van God. En je draait je om en je zegt, oké, ik had het mis. Ik ging op weg naar dood, maar ik draai me om en ik leef weer. Dat is een bekering. En het is niet één moment. We spreken wel eens, wat is het moment dat jij tot bekering kwam? En het is niet 6 december 1984. Ja, ook. Maar het is eigenlijk een continu proces. Is elke keer als je in je leven een wandel met God een moment tegenkomt dat je zegt, hey, dit is niet het pad naar leven, dit is niet wat God bedoeld heeft, dan bekeer ik me en dan draai ik me om. En dat kan soms zelfs 4 keer per dag. Misschien wel 10 keer. Als je Robert van Harte heet, zeker 10 keer. Dan heb je dat nodig. En Fijk sprak erover, die massale bekering, beelden van revival. Weet je, door het evangelie van God, door het evangelie, en evangelie betekent het eigenlijk te belachelijk goed nieuws. Zo'n goed nieuws, eigenlijk belachelijk. Wie kan nou geloven dat de volmaakte God zijn eigen zoon offerde voor jou. Belachelijk. Maar het is wel waar. En het is zo goed nieuws dat het bijna onmogelijk te geloven is. En zoveel mensen geloven het niet. Omdat het te belachelijk is. Maar het is wel waar. En door dat evangelie, als mensen dat gaan zien en gaan geloven, dan veranderen levens. Dan veranderen levens van volken, van hele dorpen en steden. Van naties. En als je de Bijbel ook leest, dan zie je dat. Als je de geschiedenis leest, dan zie je dat. Een beweging dat mensen van God wegtrekken. Dat God iets doet en ze komen weer terug. En na verloop van tijd zijn ze eigenlijk een beetje aan God gewend. En dan ze lopen weer van hem weg. Ze gaan hun eigen weg. Ze weten het beter. En God die doet iets en ze komen weer terug. En die beweging zie je steeds. Als je wat leuk huiswerk wil hebben, moet je het verhaal van Hosea eens lezen. Of de boekjes lezen. Ik weet dat er een boek over geschreven is. Een onwijs bijzonder verhaal. Ook belachelijk verhaal. Waarin God Hosea, een profeet, een dienaar van God, een opdracht geeft om met een prostituee te trouwen. En haar lief te hebben met al wat in hem is. En dat doet hij als beeld voor zijn liefde voor jou. Voor ons als mens. Van een vrouw die steeds weer naar andere mannen gaat. En God zegt maar, ik blijf je wel trouw. En ik ga je meenemen en ik maak je mijn vrouw. En dan staat er dit in Hosea en hier wil ik eigenlijk mijn preek omheen bouwen. In Hosea 3 vers 5 en ik lees hem even in het Nederlands, maar die is zo slecht vertaald. En dan ga ik hem even laten zien in het Engels. En dan staat er in Hosea 3 vers 5. Dan zullen ze weer, en ze is de mens, is volken. Dan zullen ze weer verlangen naar de Heer hun God en hun koning David. En uiteindelijk keren ze vol ontzag terug naar de Heer en zijn zegen. En dit staat er in het Engels. The children of Israel shall return and seek the Lord their God and David their king. And they shall fear the Lord and his goodness in latter days, in de laatste dagen. En hier mist de Nederlandse vertaling, is dat hij zegt, ze zullen God vrezen en zijn goedheid. Dat pakt mij. Dat maakt me nieuwsgierig. Ik zeg, als in de laatste dagen, als in deze tijd, als er een opwekking, als God tot mensen tot leven wil brengen, dan spreekt hij over vrees en over goedheid. En dat lijkt zo tegenstrijdig. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Goed plan? Goed plan. Vader, dank u wel dat u dit, dat u het plan op uw netvlies heeft om mensen te redden. Om altijd en opnieuw mensen te redden. Heer, u heeft alles mogelijk gemaakt zodat het kan. Heer, en ik bid, Heer, dat ieder van ons hier op dit moment, deze ochtend, een revival van binnen meemaakt. Heer, dat wat er ook dood is in ons, Heer, dat tot leven wordt gebracht. Heer, als onze relaties dood zijn, Heer, ik bid daar leven over. Heer, als onze gezinnen dood lijken, Heer, ik bid daar leven over. Heer, als ons vuur van binnen dood is, Heer, ik bid daar leven over. Heer, als onze carrière stuk zijn, Heer, ik bid daar leven over. Heer, ik dank u wel, Heer, voor uw goedheid. En ik bid gewoon dat wij dat vanochtend mogen proeven, mogen zien, mogen ervaren, mogen zien wie u werkelijk bent. In Jezus' naam. Amen. Amen. Voor degenen die mij kennen, ik ben opgegroeid in het buitenland. Mijn ouders waren zendelingen, of zijn eigenlijk nog steeds zendelingen. En zendelingen nu in Nederland. In mijn kinderjaren zijn we door de wereld gereisd en ben ik opgegroeid in Papua-Nieuw-Guinea. En toen ik 12 was ongeveer, kwam ik weer terug in Nederland. Mijn zus die was een jaar ouder en die ging naar middelbare school. Dus het werd toch tijd dat we naar een fatsoenlijk onderwijs kwamen. Want in Papua-Nieuw-Guinea deden we homeschooling en een beetje Amerikaans. En werd elke keer opgestuurd per post en dat liep allemaal niet zo lekker. Dus mijn ouders maakten de beslissing om terug te gaan naar Nederland. En mijn zus die ging naar de middelbare school en ik naar groep 8. Dus ik heb eigenlijk de hele basisschool overgeslagen. Wat een zegen. Daarentegen was mijn moeder mijn juf. Dat gun ik niemand. Ik heb een hele lieve moeder en ze is een hele goede juf. Maar die combinatie moet je niet doen. We hebben erover gesproken. We houden van elkaar. Maar ik kwam in Nederland en mijn Nederlands was niet zo heel best. Dat is het nu gelukkig wel. Totdat ik boos word, heb ik gemerkt van de week. Mijn zoon die zit daar. Zet zwijven. Dat is Zet. Mijn oudste zoon. Van de week werd ik boos op hem. Onterecht natuurlijk. En toen zei hij van, pap, beseft u wel dat als u boos wordt, dat u heel slecht Nederlands praat? Ik zei, nee, dat besef ik mezelf niet. Maar ik weet dat wel. Ik weet dat als ik emotioneel word, of boos, of verdrietig, of dan ga ik Engels praten. Dat is mijn emotionele taal. En dan ga je blijkbaar hele gekke zinnen zeggen. Dus terwijl ik boos ben, zie ik hem amper zijn lachen inhouden. Dat hij denkt, ja, dat werkt niet goed, hè? Gelukkig kan hij ook Engels, dus ik kan ook in het Engels boos worden. Maar ik kwam dus in de middelbare school en ik had geen vrienden, want ik was niet in Nederland opgegroeid. En ik kwam hier niet vandaan en ik sprak slecht Nederlands. En we waren zendelingen en zendelingen lopen per definitie bijna in zeemankleren. Dus weet je, je viel op school. En ik werd daardoor, ook omdat ik dus het zendelingskindje was. En dus zwaar christelijk, zoals de mensen dat daar vonden. Ik woon in het westen, in Meidrecht. En de kinderen vonden dat wel reden om mij te pesten. Voornamelijk vanwege mijn gelovige achtergrond, want dat doet niemand meer toch? En ik kwam vanuit een zendingsgebied. Oftewel, iedereen die ik daar kende was christen. Want daarvoor zaten ze daar. De inboorlingen en zo niet. Maar alle vriendjes van mij waren allemaal christen. Dus ik had een beleving, zo naïef ben ik, dat iedereen christen is. Want ik wist niet beter. En in Nederland bleek het helemaal niet zo te zijn. In mijn klas was bijna niemand christelijk. Ik snap er niks van. Nou, je kunt je voorstellen dat ik gepest werd. En dat was best een zware periode. Ik kan me de eerste 3-4 jaren, de brugklasse zo herinneren, dat ik best wel eenzaam was. En veel gepest. En dan negeerden mensen. En ik wilde wel een relatie hebben met mensen. En ik kan me een moment herinneren, en dat noem ik het skittelmoment. En dat ging zo. We zaten dus op school en in de pauzes gingen we wel eens naar de supermarkt. En dan gingen we gewoon iets halen. Gewoon iets lekkers of iets voedzaams zoals skittels. En ik liep achter een groepje jongens. Een groepje jongens waar ik eigenlijk wel vrienden mee wilde worden, maar zij niet met mij. En ik liep gewoon een beetje achter hun aan. En we liepen naar die winkel. En we liepen, op een gegeven moment hadden we spullen gekocht en liepen we weer terug. En ik had een hele grote zak skittels, een familiezak. Maar ik denk halverwege school, en misschien was het misschien een kilometer lopen of zo, was ik zo misselijk van die skittels. Jeempie, wat kun je daar ziek van worden? Ik had dus nog een driekwart zak over. En ik zei op een gegeven moment tegen die jongens die dus een paar meter voor me liepen en die af en toe wat opmerkingen gooiden. Zei ik op een gegeven moment, hé jongens, wil een van jullie misschien wat skittels? En ze draaiden zich om en ze begonnen een beetje te lachen en een beetje cynisch te worden. Omdat ze zoiets hadden van, ja, weet je, wij pesten jou, dus waarschijnlijk krijgen we nu een soort wraakactie. Dus een van die jongens zei, ja graag, ik doe mij maar. Ik zei, alsjeblieft, je mag de zak hebben en je mag het mee doen wat je wil. Ik was er echt misselijk van. Ik had er geen plan achter. En het gekke is, vanaf dat moment is die jongen mijn beste vriend geworden. En later zei hij ook altijd, hij zegt, ik vond je altijd wel een eigenaardige vent. Ik zei, ja, dat snap ik. Hij zegt, maar er was wel iets. Hij zegt, vanaf dat moment heb ik eigenlijk zoiets gehad van, hij is helemaal zo kwaaien nog niet. En vanaf dat moment is hij mijn beste vriend geworden. En die groep waar ik altijd een beetje achteraan liep, werd dus ook mijn beste vriendengroep. En ik noem dat altijd het skittelmoment. Iets wat ik niet verwacht had, was namelijk gewoon iets wat ik uit goedheid deed. Goedheid, voor hun wel. Veranderde de situatie. Zorgde eigenlijk voor een bekering in de harten van die jongens. Dat ze opeens dachten van, hey, in plaats van dat we het leven zuur moeten maken, hey, misschien moeten we wel vrienden worden, krijgen we wel vaker skittels. Hij is een vrijgevig jongen, dus die moeten we erbij hebben. En er veranderde iets. En het gekke is, dat kwam niet omdat ik tegen hun streed. Maar dat kwam omdat ik goed tegen ze was. En dan brengt me eigenlijk bij de tekst in Romeinen. Romeinen 2 vers 1 tot 4 lezen we dit. Natuurlijk. U veroordeelt dit alles. Als je wil weten wat dit alles is, moet je eigenlijk teruglezen. Het gaat eigenlijk over hoe wij in deze wereld opereren. We roddelen, we praten slecht over elkaar. We pesten, we maken elkaars leven zuur. We zorgen alleen voor onszelf. We zorgen ervoor dat wij, ik, mijzelf, het goed hebben en de rest niet. Natuurlijk, u veroordeelt dit alles, zegt Paulus in Romeinen tegen de kerk. Tegen de gelovigen, natuurlijk veroordeelt u dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt u over uzelf. Want de dingen die u veroordeelt, die doet u zelf ook. We weten dat God hen die dergelijke dingen doen terecht veroordeelt. Het is ook niet goed. Of denkt u soms dat u die zelf doet wat u een andere veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen? En dan zegt hij dit: veracht u dan zijn onbegrensde goedheid? En weet u dan niet dat zijn goedheid u tot inkeer zou brengen? Paulus die schetst eerst een beeld over de wereld en over zonde en eigenlijk over dood. En dan zegt hij, maar wij zijn net zo. Alleen wij zijn misschien vergeten dat het juist de goedheid van God is geweest wat ons daarvan heeft afgewend. Het is niet zijn oordeel geweest die ons daarvan af heeft gewend, het is zijn goedheid. En als we spreken over revival, is zo snel de focus gelegd op wat niet goed is en op het doden en dat doden moet veranderen. En dat brengt oordeel. En wij als kerk staan daar zo onbekend. We staan onbekend dat hetgene wat wij zelf gedaan hebben en nog steeds doen, oordelen naar andere mensen. In plaats van dat wij als kerk gefocust zijn en bekend staan om de goedheid van God. En je hoort bijna de schreeuw van Paulus die zegt, oh, hoe kan je dit nou vergeten? Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid? Ben je dat vergeten? Zijn geduld en zijn verdraagzaamheid. Weet u dan niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? It's your kindness that leads us to repentance, zegt het Engels. Het is de goedheid van God die ons uiteindelijk naar de bekering gaat brengen. Het lijkt zo tegenstrijdig. De rechtvaardigheid en de oordeel van God. Dat eigenlijk mensen op hun knieën brengt voor hem. En zegt, hey, je bent een zondig en slecht mens. En je moet je bekeren. Je moet naar God toe draaien. Want hij is goed. En Paulus die zegt, nee, maar het is juist zijn goedheid. Wat mensen uiteindelijk tot op hun knieën brengt. Het is niet het oordeel van God. Dat zit er wel in. Zo goed is God. En dat verwart ons misschien. God is zo goed dat hij wel degelijk oordeelt. Alleen hij oordeelt wel rechtvaardig. En voordat hij oordeelt, geeft hij iedereen de kans om zijn goedheid te proeven. Om de genade en de liefde van God te proeven. Om te zien wie God is. En daar zijn wij als kerk voor bedoeld. Wij zijn Gods middel voor revival. Wij zijn Gods middel om aan de wereld te laten zien hoe goed hij werkelijk is. Ik ben net begonnen op een nieuwe baan. En daar kwamen ze achter omdat ze me gegoogeld hebben dat ik ook christelijk ben. Of zoals ik zeg, een christen fundamentalist. Een hele fundament zit daarin. En ze vonden dat wel spannend. Ik vond het spannend dat er een christelijke joehoe daar kwam werken. Een joehoe, iemand die daar veel over praat. En ik praat er inderdaad veel over. Ik heb ze uitgelegd dat ik christelijk ben, dat ik geloof en dat ik niet religieus ben. Oftewel, het is mijn fundament, het is alles waar ik voor sta. Maar ik leg het nooit op iemand. En ik zie het als mijn doel, en dat heb ik ze ook gezegd, is ook om te laten zien dat God van mij houdt en ook van hun. En dat mijn drijfveer is om mensen te leiden. Is omdat ik geloof dat God mij wil gebruiken om zijn goedheid aan hun te laten zien. Ik heb ze gezegd, ik heb hier één doel en dat is jullie gelukkig maken. Dat vonden ze lastig. Dat waren ze niet gewend. En eentje kwam bij mij en zegt, ik kan het niet helemaal rijmen, want ik ken de kerk. En dit is niet waarom ik weg ben gegaan. Nee, dat snap ik. Ik heb mijn excuses aangeboden namens de kerk dat we oordeel hebben opgelegd en dat we mensen op hun knieën hebben proberen te dwingen voor God. Door ze te vertellen hoe zondig ze zijn. Nou weet je, als je het lang genoeg doet, dan zakt iemand ook op zijn knieën. En misschien geeft hij wel zijn leven aan Jezus, maar dat doet hij omdat hij bang is. En dat doet hij omdat hij bang is voor de straf van God. In plaats van dat hij een ontmoeting krijgt met de goedheid van God, waarbij hij eigenlijk jubelend op zijn knieën gaat. Omdat hij geen andere keus wil maken dan zijn leven aan Jezus te geven. Ik ben benieuwd als wij als kerk zo besmettelijk zijn met goedheid. Ik bid dat. Ik geloof dat dit de sleutel is voor revival. Dat gaat niet, misschien wel hoor, en dat laat ik aan God over. Heer, u mag het zelf weten. Het is maar goed ook. Maar ik denk dat de sleutel van revival ligt in hoe de kerk doet. En hoe de kerk reageert. En de kerk is niet deze, is niet het gebouw, maar dat ben jij. En die woorden van Paulus, die blijven gewoon in mijn hoofd doorklinken. Maar ben je dat dan vergeten? Hoe goed God voor jou is. Hoe geduldig die is en verdraagzaam die is. Kun je dat dan ook niet zijn voor de rest? Of blijf je in die oordeel hangen? Hosea die zegt dus in de laatste dagen is er vrees en goedheid. En het woord vrees, dat is een bijbelwoord. Wij kennen het natuurlijk gewoon in de normale Nederlandse taal als angst. Maar in de Bijbel wordt er wel twee woorden gebruikt tussen vrees of angst. En eigenlijk is het verschil is in mijn beleving dit, dat ga ik even schetsen. Vrees is dat je beseft hoe goed en rechtvaardig en groot God is en naar hem toe gaat. Angst is dat je beseft en van hem vandaan gaat. Want het verschil daartussen is juist die goedheid. Als jij weet dat God oordeelt en straft en dat hij jou meet, dan loop je weg. Maar als je weet dat in zijn wezen hij goed is en oordeelt, dan loop je op hem af. Want dan wil je juist in zijn goedheid die oordeel ontvangen, omdat je weet, maar hij is zo goed voor mij. Dus je kan die woorden van vrees en goedheid prima in één zin zetten. En die vrees is wel voor God, heb ik opgeschreven. Vrees voor God, zijn rechtvaardigheid. Niet voor zijn kerk. Zoveel angst voor kerk. Weet je, als ik bij de kerk ga, dan mag ik zoveel dingen niet meer. En moet ik dit doen en moet ik dat laten. En oh, dan verandert mijn hele leven en dan word ik echt een saai mens. Oh, de kerk zit een saai mens in. Niet wijzen, gewoon voor je kijken. In de kerk zitten saai mensen. Maar de kerk maakt niet saai. Religie maakt saai. Gisteren zei ik tegen de Alfa, religie betekent, re betekent opnieuw. En ligie komt van het woord lezen en betekent aan banden leggen. Religie betekent dus opnieuw aan banden leggen. Nou, ik ben er klaar mee. Ik ben los van banden. Ik ben vrijgekocht. Ik ben vrijgekocht van die banden. Ik laat me niet opnieuw aan banden leggen. Ik weiger om saai te zijn. Come on. Omdat ik God vrees. Omdat ik weet wie hij is. Omdat ik weet dat hij oordeel heeft. Omdat ik weet dat hij goed is. Ren ik naar hem toe. Rennen wij naar hem toe. In plaats van hem af. Nogmaals, ik geloof dat de rol is van de kerk. Is juist die plek te zijn die goedheid van God laat zien. Zodat deze wereld weet hoe goed God is. Want het oordeel weten ze. Geloof me. Iedereen weet dat. Iedereen ervaart dat. Iedereen weet vanuit zijn eigen geweten dat wat die aan het doen is niet klopt. Ook al kennen ze misschien het woord God niet, ze weten dat er iets niet klopt. Geweten betekent namelijk samen weten. Ik geloof dat het homing device is die God in ieder mens heeft gebouwd. Van je weet gewoon met iemand en je weet misschien niet wie die iemand is. Maar je weet samen dat er iets niet klopt. En wij hebben ontdekt dat dat God is. En een wereld is op zoek naar die samen. Wie is degene die mij nu laat merken, laat voelen dat het niet goed is waar ik mee bezig ben. Dat mijn leven niet lijkt op wat het hoort te zijn. Dat er veel meer in mij zit dan wat er nu uitkomt. En wij laten de goedheid van God zien. Ik wil in de tijd die ik nog over heb, wil ik jullie twee verhalen van Jezus laten zien. En laten zien hoe hij dat deed. Hoe hij mensen tot revival bracht. En ik, bij mij veranderde er gewoon iets in mijn binnenste. Ik dacht, wow, dit had ik niet eerder zo gezien. En het eerste verhaal is zo bekend. Jezus is op pad. Hij is onderweg met zijn discipelen en een grote menigte volgt. En het is zo groot dat er gewoon mensen gewoon niet bij kunnen komen. Omdat er zoveel mensen zijn en er is één man. En die heeft een plan. En die man die denkt, ik moet Jezus zien. Ik wil Jezus zien. Ik heb zoveel gehoord over hoe goed hij is. Ik moet hem zien. Maar hij was niet zo geliefd. Hij was een beetje een pester. Hij pestte mensen. Hij kneep ze leeg, hij jatte van ze, hij zette ze onder druk. Hij benadeelde mensen, hij stal van ze. Hij werkte zelfs voor de Romeinen, voor de bezetter. Daar werkte hij voor en wat hij deed is hij nam de belastingen nam die af. Dus hij ging een mandaat van de Romeinen, kwam die bij jou en zei hij, jij moet zoveel goudstukken betalen. En dan legde hij dan een percentage voor zichzelf bovenop. En zo stal hij van zijn eigen mensen. En niemand vond hem lief, hè? Niemand gaf hem skittles. Hij zat er alleen. Maar hij wilde Jezus zien. Hij had gehoord dat er een leraar was die goed was. En wat doet hij? Hij klimt in een boom en Jezus loopt voorbij. En die man die heet Zacchaeus. En dan staat er in Lucas 19 vers 5 staat dit. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, man. Want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Alle die dit zagen zeiden morgen tegen elkaar. Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Schande. Maar, dit is zo mooi. Maar, Zacchaeus was gaan staan en hij zei tegen de Heer. Kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tegen hem, vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen. Vandaag is in dit huis revival gekomen, want ook hij is een zoon van Abraham. En weet je wat mij opvalt in dit hele stuk? Is dat Jezus niet preekt. De enige preek die hij tegen Zacchaeus zegt is, ik zie jou, kom die boom uit. Ik moet in jouw huis zijn. Jij bent waar ik wil zijn vandaag. Jij bent zo belangrijk voor mij, dat ik zelfs de schande van mijn discipelen en van de religieuze mensen, die banden niet laat opleggen. Ik wil in jouw huis zijn. En die revival betekent dat Zacchaeus zich bekeert. Hij zegt, oh, ik had dit leven. Ik perste mensen af, ik was oneerlijk. Oh, maar omdat u zo goed voor mij bent, draai ik me om en ik ga het allemaal vergoeden. Sterker nog, ik vergoed niet wat ik gestolen heb. Ik vergoed er bovenop viervoudig. Geloof mij, dit gaat hem wat kosten. En het maakt hem niet uit, omdat hij de goedheid van Jezus heeft geproefd. Nog een verhaal in Lucas, die staat in Lucas 5. Daar vlak voor. Ook zo'n bekend verhaal als je de Bijbel kent. En Jezus is aan het wandelen onder het meer van Galilea en hij is eigenlijk net begonnen met zijn bediening en hij is nog niet zo heel bekend. Zijn vlog die loopt er niet zo lekker. Mensen die volgen hem nog niet zo heel erg op Insta of zo. En hij loopt daar gewoon rond, meer van Galilea. En toch zijn er aardig wat mensen die hem wel interessant vinden, want hij zegt nieuwe dingen. Hij zegt dingen die anders zijn, die ze niet gewend waren, die anti-religieus waren. Die niet spraken over banden, maar over relatie. Die niet spraken over regels, maar over liefde. En ze volgden hem en dan staat er op een gegeven moment in Lucas 5 vers 4. Oh, dat was eerder trouwens. Ging hij op een, even kijken, 5 vers 1 lees ik even. Toen hij aan de oever van het meer van Genezaret stond, volgens zich heen verdrong om het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren uitgestapt. Ze waren bezig de netten te spoelen. Ze waren klaar met werk. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Want weet je, dat weer klinkt. Dus mensen horen dat. Dus dat was handig. Dan konden ze gewoon op het strand zitten en konden ze luisteren naar Jezus. En toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon, hey, vaar eens naar het diepe water. En gooi je net eens uit om vis te vangen. Simon antwoordde. Hij zei, hey, mijn meester, met alle respect, wij vissers hebben de hele nacht al ingespannen. En we hebben niks gevangen, weet je, wij zijn vissers. U bent de timmerman, toch? Ja? Oké. Nou, wij hebben de hele nacht al gevist. En we hebben niks gevangen. Maar weet u wat? Als u het zegt, want die heeft natuurlijk een tijdje nu al naar Jezus zitten luisteren en gehoord dat het een aparte man is. Hij zegt, maar weet je wat, als u het zegt, of misschien dacht u al, ach, nu we toch hier zijn. Als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, kwam er een enorme school vissen in de netten, dat ze dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de andere man in de boot, dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze beide boten met zoveel vis, dat ze bijna zonken. Let op. Toen Simon Petrus dat zag. Wat zag? Dat zijn netten vol met vis waren. Dat de natuur naar Jezus luisterde. Dat er een wonder gebeurde. Dat zijn bedrijf misschien wel gered was. Want zijn netten zaten zo vol met vis dat hij hulp nodig had om naar binnen te halen. Toen hij dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus en zei, ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens. It's your kindness that leads us to repentance. Het is de goedheid van Jezus die Petrus leidde naar momenten zei, maar ik ben een zondig mens, ik verdien dit niet. Ik verdien niet dat u zo goed voor mij bent. U weet toch niet wie ik ben? Ja, zegt Jezus, ik weet donders goed wie jij bent. Ik ken je door en door. En er was geen preek van Jezus over het verleden van Petrus. Of over de stomme dingen die hij gezegd had. Want als je Petrus beter leert kennen en de rest van het verhaal, dan weet je dat hij stomme dingen zegt. Net als jij en net als ik. Maar Jezus laat zijn goedheid zien. En Petrus die gaat op zijn knieën. En weet je, ik geloof dat dit verhaal symbool staat voor opwekking. Ik geloof dat dit verhaal een beeld geeft van revival. Waarin Jezus namens God zijn goedheid laat zien. En dat de netten vol raken. Een paar zinnen verder zegt Jezus tegen Petrus. Hey, voortaan zul je niet meer vissen vangen. Maar je zult voortaan mensen vangen. Ik roep je nu om je boot achter te laten. En met mij mee te gaan. En je zult vissers van mensen worden. En ik geloof dat dit een beeld is voor ons als kerk. Ik geloof dat dit een plan van God is, dat hij zegt, gooi je net aan de andere kant en er zal zoveel vis komen dat je andere boten nodig hebt om het binnen te halen. Dit is het beeld van revival. Dit is wat God wil doen in deze tijd. Is dat er zoveel mensen door de goedheid van God gered willen worden, is dat de kerken vollopen. En dat we hulp moeten vragen aan andere kerken, omdat wij het niet aankunnen. En dit is het beeld wat ik bid dat je vasthoudt. Dat je zegt, Heer, ik wil die vissers van mensen zijn. Gooi die netten vol. Laat uw goedheid zien, want ik wil die netten vol zien. Zo hoort revival te zijn. Volle netten. En ik wil je 3 punten geven. Feiko ging vorige week met 4 H's aan de haal. Ik heb voor jullie vandaag 3 P's. Ik ga je helpen met 3 P's. Om revival, om opwekking in je eigen leven te werken. En de eerste P is persoonlijke revival. Opwekking gaat over mensen. Gaat niet over een beweging. Gaat niet over een stroming. Gaat niet over kracht. Dit gaat over mensen die God ontmoeten. Dit gaat over een kerk die mensen de goedheid van God laten zien. En dat ben jij. En het begint dat je in je eigen leven de goedheid van God voor ogen houdt. Als jij in je eigen leven op dit moment voelt alsof er iets dood is. Alsof je zegt, dit is niet leven. Ik weet niet of het dood is, maar het is in ieder geval niet leven. Ik voel geen leven. Ik ervaar geen leven. Ik proef geen leven. Ik lijk wel dood. Dan is nu de tijd om jezelf te focussen en te richten op de goedheid van God. Die zegt, ik heb alles gedaan voor jou. Ik heb mijn zoon gegeven voor jou. Ik heb mijn geest gegeven voor jou. Zodat jij niks tekort komt. Zodat alles wat je ervaart vreugdevol kan zijn. Dat de kracht in je leven stroomt. Dat je vrienden hebt. Dat je ervaart, dat je geaccepteerd wordt door God. Al deze dingen zijn de goedheid van God in jouw leven. En het is aan jou om daarop gefocust te zijn. De Bijbel zegt ook, houd je bezig met de dingen die goed zijn. Dat is niet een geestelijke ervaring, dat is gewoon iets wat je leert. Dat is gewoon iets wat je doet. Stop met de dingen die je van God afhouden. Als je weet dat roddelen niet van God is, stop er dan mee. En praat liefde en positieve dingen. En als je dat niet kan van iemand, bid dan alsjeblieft voor hem. Of misschien nog beter, bid voor jezelf. Richt je op de goedheid van God. Persoonlijke revival. En de tweede P is praktische revival. Als jij bewust bent in je leven vanuit de goedheid van God, dat je weet dat Hij je zo lief heeft, dat Hij alles gedaan heeft voor jou, dan wordt jouw revival wordt praktisch. En dan ga je laten zien aan mensen, omdat je het niet binnen kan houden, dan laat je zien aan mensen hoe goed God is. Want mensen die ervaren dat ze goed zijn, of dat ze oké zijn, dat ze geaccepteerd zijn, dat ze geliefd zijn, die laten dat een ander merken. Als iemand naar tegen je doet, dan is het omdat hij zichzelf niet accepteert, omdat hij zichzelf niet geliefd voelt. In elke omgeving, en ik kom er wel eens in een paar, waarin de strijd is en waarin er narigheid is tegen elkaar, en dan zeg ik tegen elkaar, weet je, iemand reageert op een bepaalde manier omdat er iets gebeurd is. Niemand vindt het leuk om gemeen te zijn. Ik ben een pester geweest in de deken omdat ik onzeker was. Omdat ik dacht, als ik jou eerst kapot maak, heb jij nooit de kans om mij kapot te maken. Dus het komt heel gemeen over. En dat was het ook. Maar de oorsprong daarvan was dat ik me niet geliefd voelde. Dat ik niet oké was met mezelf. Persoonlijke revival. En het uitzicht in praktische revival. Mensen die geliefd zijn, doen geliefde dingen. Mensen die oké zijn, die doen goede dingen. Amen? Ken je dat? Het is tijd om revival te krijgen in jouw leven en door te geven. Praktische revival. Persoonlijke revival, praktische revival. En dan komt er plaatselijke revival. En plaatselijk klinkt heel klein. Maar het heeft alles te maken met je geloof. Plaatselijk kan ook zijn Doetinchem. Plaatselijk kan zijn Achterhoek. Plaatselijk kan zijn Nederland. Maar ik geloof dat als wij persoonlijke revival ervaren in ons eigen leven, als wij dat praktisch maken en dat wij als kerk infectious zijn, zo besmettelijk zijn, is dat de goedheid van God een plaatselijke revival geeft. En ik heb geloof voor Doetinchem. Ik heb geloof voor de Achterhoek, maar ik heb ook geloof voor Nederland. Is als de kerk van Jezus Christus zijn goedheid laat zien, is dat er overal revival komt. En dat is een olievlek door de wereld trekt. En ik geloof dat het deze tijd is. Er staat in de Latter Days, ik weet niet wanneer Jezus terugkomt, niemand weet dat. Maar laten we het doen alsof dat nu is. Laten we die urgentie van zijn liefde ervaren om nu te beginnen met onze eigen revival. Met onze eigen praktische invulling, goedheid laten zien. En dan gezamenlijk als kerk van Jezus Christus het net volmaken en binnenhalen. Dat is waar God ons voor roept. Dat is waar God jou voor roept. Om vissers van mensen te zijn. Om de goedheid van Jezus te zien in je leven. Om daarop gefocust te zijn. Om daarop bijna gefixeerd te blijven. En om deze wereld door jouw eigen leven tot revival te brengen. En de vraag is niet of God het wil. God twijfelt niet over revival, echt niet. De Bijbel spreekt zo duidelijk over dat God wil dat iedereen gered wordt. Iedereen. En zolang niet iedereen gered is, hebben wij nog te vissen. Amen. Wij hebben te vissen. En jouw rol daarin is cruciaal. Kijk niet om je heen naar andere mensen die het voor jou gaan doen. Jij bent degene die visser is op jouw werkplek. In jouw gezin. Waar jij leeft en waar je wandelt en waar je woont en waar je doet. Zelfs in de supermarkt waar je bent. Ben jij de middel waarop de goedheid van God zichtbaar kan worden in deze wereld. De vraag alleen is, geloof je het zelf? En voer je het uit? Ik geloof dat God de komende tijd dit echt wil bij ons gaan bewegen. En de vraag van mij en jou is, doe je mee? Doe je mee? Ik wil vragen of je wil gaan staan als we samen gaan afsluiten. hele week nu ik hiermee bezig ben, zit steeds een heel oud liedje door mijn hoofd heen in het Engels. Die dus zegt: It's your kindness that leads me to repentance, O Lord. Ik weet niet, misschien ken je die niet. Ik wel. Zo oud ben ik al. Zie, amen, amen. En ik bid gewoon dat die zin op jouw manier deze week, tot aan Pasen voor mij, Bart, maar ik bid dat het daarna door blijft gaan. In jouw leven blijft weer klinken. Dus op de momenten waarin je het zo, waarin je eenzaam bent, de momenten waarin je misschien gepest wordt, misschien op de momenten waarin je je afgewezen voelt, in de momenten waarin je zo ellendig kan voelen, of wanneer je je zo afgewezen door God kan voelen, of door mensen, is dat je dat liedje misschien wel in je gedachten hoort. Misschien de stem van God hoort die zegt: het is mijn goedheid die je naar bekering brengt. Het is mijn goedheid. Het is mijn liefde voor jou, waardoor ik je niet zo wil laten als dat je nu bent. En God is in staat om te doen wat hij wil. Dus voor ieder mens is het mogelijk. Voor ieder mens is het mogelijk om gered te worden, maar ook voor ieder mens is het mogelijk om opgewekt te worden. Om tot leven gebracht te worden. Ook jij. Ja, maar je weet niet waar ik vandaan kom. Je weet niet wat ik gedaan heb. Al die twijfels die nu door je hoofd spelen. Dat klopt. Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat Jezus zegt: ieder mens. En daarin zet hij geen enkele uitzondering. Dus ik wil samen bidden. En ik wil eerst je de kans geven. Als jij zegt van: ik heb Jezus nog niet leren kennen op die manier. Ik ben nog niet tot leven gewekt. Ik wil door Jezus tot leven gewekt worden. Ik wil me bekeren. Ik leefde op deze manier. En ik weet nog niet precies hoe ik op deze manier moet leven. Maar ik weet in ieder geval dat dit niet oké is. En ik voel me dood. En ik wil tot leven gewekt worden. Dan wil ik je die kans geven om dat nu te doen. En de rest vraag ik gewoon of iedereen gewoon zijn ogen dicht wil doen. Of je hoofd wil buigen. In ieder geval een moment van privacy. En dan bid ik gewoon even tot drie. En dan op dat moment van drie. Dan steek je gewoon je hand op. En dan zeg je: Jezus, ik wil tot leven gewekt worden. Breng revival in mijn leven op dit moment. Alles wat dood is in mij, breng het op dit moment tot leven. En als je dat wilt, dan steek je even kort je hand op. 1. Jezus houdt van je. Hij is voor jou gestorven. 2. Zodat jij een nieuw leven met God kan leiden. Door zijn liefde. 3. Als je dat wilt, steek gewoon even kort je hand op. Steek even kort je hand op. En je wekt mij tot leven. Amen, amen. Yes. In de naam van Jezus mag ik tegen jullie zeggen dat jullie zonden zijn vergeven. Dat er kracht is in deze plaats die je op dit moment herstelt met God. En ik bid dat de Heilige Geest jullie tot leven wekt. Dat er leven in je geblaast wordt op dit moment. Heer, breng tot leven hetgene wat dood is. Breng revival in ons hart. Breng revival in onze gedachten. Heer, help ons om gefocust te zijn op uw liefde en op uw goedheid. In plaats van alles wat in mijn leven kapot gaat. Heer, help mij. Heer, help ons. In Jezus' naam. En voor de rest van jullie bid ik dat de zegen van God is dat de kracht van God over jullie blijft. Zodat als jullie naar huis gaan, dat jullie vol zullen zijn van zijn goedheid. En gedachten zullen hebben van vrede en van liefde en van kracht. Dus jullie zullen herinnerd worden aan hoe goed God voor je is. En dat je daarop gefocust zal zijn. En dat je de kracht van zijn liefde zult ervaren. Elk moment van je leven. Geloof je dat? Zeg dan amen. Amen.